Stel je voor, de politieke partij die echt decennia lang de absolute kampioen was van de vrije markt, die open grenzen voor wereldhandel bijna als een soort religie aanbad?
Ja, de klassieke conservatieven.
Precies. En die partij eiste altijd van die fatsoenlijke, gereserveerde presidentiële etiketten. Maar die verandert dan in, nou ja, amper een paar jaar tijd in een ongekend bolwerk van economisch protectionisme en rauw populisme.
Een complete transformatie eigenlijk.
Ja, echt een 180 graden draai. En dan vraag ik me af, hoe neem je zo het gigantisch log politiek instituut over en gooi je gewoon het hele regelboek uit het raam? En dat ook nog met instemming van miljoenen kiezers.
Dat is inderdaad de grote vraag.
En dat is dus precies de razendsnelle transformatie die we vandaag tot op het bot gaan ontleden. Welkom bij deze nieuwe diepgaande duik in de bronnen. We hebben vandaag een fascinerend document klaar liggen voor je, namelijk dossier Trump 2015 tot 2029 en dan specifiek hoofdstuk 4.
Klopt.
We gaan echt uitvogelen hoe de partij van Ronald Reagan werd ingeruild voor het tijdperk van Donald Trump. En waarom zou dit jou als luisteraar nou moeten boeien? Nou, of je nu jong of oud bent, als de politieke motor in de Verenigde Staten van brandstof wisselt, dan voelen we die trillingen over de hele wereld. Van de prijzen in onze supermarkten tot, nou ja, de veiligheid van Europa.
Absoluut. En voordat we die gigantische verschuiving echt gaan fileren, is het denk ik cruciaal om even de spelregels voor deze sessie vast te leggen.
Ja, heel goed. Doe dat.
Want we betreden vandaag een gebied vol met best wel gepolariseerde thema's. Het gaat over nationale identiteit, immigratie, de woede van de werkende klasse en enorm botsende ideologieën. Ons doel in deze uitgebreide analyse is uitdrukkelijk niet om een kant te kiezen.
Nee, zeker niet.
We gaan geen moreel oordeel vellen over wie er gelijk heeft. We opereren vandaag echt puur analytisch. We observeren de feiten uit de bronnen, ontleden de mechanismen achter deze aardverschuiving en kijken objectief naar de gevolgen. Niets meer, niets minder.
Precies. We kijken gewoon even onder de motorkap. Oké, laten we dit even uitpakken. Want om zo'n revolutie te begrijpen, moet je als luisteraar natuurlijk wel eerst weten waartegen eigenlijk in opstand werd gekomen.
Dat is een heel goed startpunt.
Ja, want als ik door deze geschiedenis blader, moet ik de hele tijd denken aan een klassiek peperduur maatpak. Het oude Republikeinse partijmodel was decennia lang precies dat. Het paste perfect, iedereen wist hoe het eruit zag en alle neuzen wezen dezelfde kant op.
Dat is eigenlijk een hele treffende vergelijking. En dat maatpak, om in jouw termen te blijven, was geweven uit vier hele sterke draden. Dat zijn de fundamenten van wat de bronnen het Reagan-tijdperk noemen.
Dus we hebben het dan over de jaren 80 en 90?
Ja, de jaren 80, 90 en zelfs tot ver in het begin van deze eeuw. Het rustte op een rotsvaste consensus. De eerste en misschien wel de allerbelangrijkste pijler was economische vrijheid.
Oké, en wat hield dat in de praktijk in?
De absolute overtuiging dat welvaart ontstaat door lagere belastingen, deregulering en een zo klein mogelijke overheid. Het idee was simpel. Als je bedrijven de ruimte geeft, profiteert de hele samenleving van de welvaart die dat creëert.
Oh ja? De beroemde trickle-down theory?
Exact. Dan was er de tweede pijler, een onwrikbare, heel sterke defensie. Amerika moest de onbetwiste leider van de vrije wereld zijn.
Dus veel internationale invloed.
Klopt. Een gigantisch militair budget en het onderhouden van een dicht netwerk aan internationale bondgenootschappen. Ten derde had je de vrijhandel. Het Reagan-model omarmde de globalisering echt volledig.
Dus open markten, handelsverdragen.
Precies, alles om belemmeringen weg te nemen. En tot slot, de vierde pijler was traditionele waarden. Dan moet je denken aan de bescherming van het gezin, een sterke rol voor religie en veel nadruk op lokale gemeenschapszin.
En weet je, dit werkte decennia lang echt als een trein. Ik bedoel, het bracht enorme verkiezingszegens, ze wonnen de Koude Oorlog mee en de economie groeide als kool.
Zeker, het was een enorm succesvol model.
Maar wacht even, als dit maatpak zo fantastisch zat, waarom begon het dan opeens zo te knellen? Je gooit een winnende formule toch niet zomaar bij het grofvuil.
Nou, en als we dit aan het grotere plaatje koppelen, dan zie je waarom. De theorie klonk op papier prachtig, maar de realiteit veranderde dramatisch in de vroege 21ste eeuw. Hier zien we de keerzijde van globalisering opduiken.
Voor wie dan precies?
Nou ja, voor de bestuurskamers in New York en de politici in Washington was vrijhandel een doorslaand succes. Maar reis eens af naar het industriële hart van Amerika, de zogenaamde Rust Belt, en daar zag je een compleet ander beeld.
Ja, daar vielen de klappen.
Inderdaad, de mechanismen van diezelfde vrijhandel zorgden ervoor dat het veel en veel goedkoper werd om productie te verplaatsen naar lage lonenlanden. Dus fabrieken sloten, banen verdwenen en de lonen die overbleven stagneerden compleet.
Maar daar wil ik je toch even uitdagen, want lag de frustratie nou alleen bij dat verlies van banen of ging het veel dieper dan dat? De partijtop zag dit toch ook gebeuren?
Het ging veel dieper. De oude garde vertelde die ontslagen arbeiders vaak zoiets van deze fabriek sluit, maar de vrije markt zorgt uiteindelijk voor omscholing en betere banen. Maar die belofte kwam voor hen gewoon niet uit.
De theorie botste op de harde realiteit.
Precies. De welvaart sijpelde helemaal niet door naar die industriële regio's en de bronnen laten heel duidelijk zien dat er daardoor een groeiende, echt diepe woede ontstond richting de politieke elites.
Ook richting hun eigen republikeinse leiders.
Juist ook richting hen. Kiezers hadden het gevoel dat lobbygroepen en abstracte handelsverdragen veel belangrijker werden gevonden dan hun lokale, dichtgetimmerde winkelstraat. Hun zorgen werden simpelweg genegeerd.
En ik neem aan dat immigratie daar ook een rol in speelde?
Een enorme rol. Als jouw loon niet stijgt, maar de kosten van levensonderhoud wel, dan wordt goedkope arbeid door immigratie ineens gezien als een directe bedreiging.
Ja, logisch, zo voelt dat dan.
En de partijtop wilde vaak juist een relatief open immigratiebeleid om het bedrijfsleven te helpen. Dus die kloof tussen de top en de basis werd echt onoverbrugbaar.
Oké. Dus je hebt een gigantische groep kiezers die zwaar gefrustreerd is, zich totaal genegeerd voelt en eigenlijk snakt naar iemand die wel luistert. En dan, boem, het is 2015 en Donald Trump betreedt het toneel. En het bizarre is, zijn communicatiestijl was toch een totale breuk met alles wat ervoor kwam?
Dat is een understatement. Traditionele republikeinen schermden altijd met van die abstracte economische theorieën. Die zeiden dingen als, we moeten onze macro-economische handelspositie optimaliseren.
Dat klinkt niet echt als Trump, nee.
Nee. Trump veranderde de spelregels volledig. Hij sprak in hele simpele, directe taal over de concrete angsten van de burger. Hij sprak niet over balansen. Hij zei gewoon, jullie banen worden gestolen door corrupte politici.
Bam. Dat komt even anders binnen. En dit document ontleed echt heel mooi de botsing tussen dat klassieke conservatisme en dit nieuwe populisme. Kun je dat verschil eens uitleggen?
Zeker. Klassiek conservatisme draait in de kern om beperkte overheid, respect voor instituties en de grondwet. Het is bedachtzaam. Populisme, zoals dat in de teksten naar voren komt, is totaal anders.
Hoe dan?
Dat focust zich heel sterk op het volk versus de corrupte elite. Het draait om nationale identiteit en gebruikt directe, vaak hele rauwe communicatie.
Dus wat betekent dit allemaal?
Het betekent dat Trump bewust de ongeschreven regels brak. En voor zijn kiezers was dat juist het bewijs van zijn authenticiteit. Het was geen aanpassing van de koers, het was echt een complete overname.
Ja, want culturele vraagstukken werden opeens veel belangrijker dan die oude theorieën over belastingverlagingen. En hier wordt het pas echt interessant. Want die populistische communicatiestijl vertaalde zich natuurlijk ook naar keihard beleid. We kregen te maken met de America First-doctrine.
Ja. America First werd echt de nieuwe kern.
Wat houdt dat precies in, volgens het dossier?
Het is het idee dat Amerikaanse belangen altijd, zonder uitzondering, voorrang moeten krijgen boven internationale plichten of verdragen.
Dus geen offers meer brengen voor de wereldorde.
Precies. En dat had direct gevolgen voor handel, voor defensie en voor de diplomatie. Het zag de wereld als een spel waarbij de winst van de een altijd het verlies van de ander is.
En dit is typisch zo'n punt waarbij de bronnen echt beide kanten van de medaille belichten. Want voorstanders zagen dit als iets noodzakelijks, toch?
Ja, absoluut. Voorstanders vonden dit het lang verwachte herstel van Amerikaanse soevereiniteit. Zij zagen het als de enige manier om eigen werknemers te beschermen en eindelijk de grenzen te controleren.
En de critici dan?
Die waarschuwden juist heel fel dat dit de internationale stabiliteit bedreigde. Door handelsverdragen op te blazen en bondgenoten hard aan te pakken, zou Amerika zich internationaal isoleren.
Dat is nogal een spagaat.
Ja, en het brengt ons bij de centrale, bijna existentiële vraag uit het dossier. Wat betekent het nou eigenlijk om Amerikaan te zijn in een geglobaliseerde wereld? Ben je de politieagent en hoeder van de wereld? Of bescherm je puur en alleen je eigen fort?
Ja, een fascinerende vraag. En een nieuwe boodschap trekt natuurlijk ook een compleet nieuw publiek aan. De fanspace van de partij veranderde echt drastisch in deze periode.
Een enorme demografische verschuiving.
Ja, beschrijf die ruil eens. Want de partij won dus massaal arbeiders en kiezers op het platteland. Vaak mensen zonder universitaire opleiding.
Dat klopt, dat was de grote winst.
Maar tegelijkertijd verloren ze, in ieder geval tijdelijk, enorm veel terrein bij hoge opgeleiden en bij bewoners in de welvarende voorsteden. Die knapten gigantisch af op die rauwe stijl.
Precies. En als je zo'n grote groep nieuwe kiezers binnenhaalt, terwijl de oude garde er ook nog zit, dan krijg je natuurlijk frictie. Het dossier categoriseert de interne partijstrijd die daarop volgde heel mooi in drie stromingen.
Oké, vertel. Welke drie zijn dat?
Ten eerste had je de traditionele republikeinen. Dat zijn de mensen die eigenlijk gewoon terug wilden naar het regentijdperk. Dus vrijhandel en klassiek conservatisme.
De heimweefractie, zeg maar. En de tweede?
De tweede groep zijn de Trump-aanhangers. Zij focussen zich volledig op dat nationalisme, hard inzet op immigratie en een soort directe democratie tegen de elite in.
En dan blijft er nog één over.
Ja, de pragmatici. Dat was de groep die er een beetje tussenin zat. Zij probeerden krampachtig deze twee totaal verschillende werelden met elkaar te fuseren.
Wat me onmogelijk lijkt, eerlijk gezegd. Maar goed, waarom moeten wij in Europa en jij als luisteraar hier nou wakker van liggen? Dit klinkt als een geïsoleerd Amerikaans feestje, of niet?
Nou, totaal niet. Want de gevolgen waren en zijn wereldwijd voelbaar. Deze interne partijverandering leidde tot een enorm onvoorspelbaar buitenlands beleid.
Ja, opeens was niks meer zeker.
Nee, zeker voor Europese bondgenoten. Er kwamen openlijke discussies over de NAVO of Amerika nog wel zou inspringen als Europa werd aangevallen. En er ontstonden nieuwe handelsoorlogen met Europese landen.
Importheffingen op staal en dergelijke?
Precies. Dus die interne Amerikaanse verschuiving veranderde letterlijk de economische realiteit in Europa.
En dan vraag ik me hardop af, als je naar de toekomst kijkt, kan deze Republikeinse partij überhaupt nog wel bestaan zonder Trump? Het dossier deelt daar drie mogelijke scenario's voor, toch?
Ja, de waarnemers hebben drie routes geschetst. Scenario 1 is heel simpel. Het Trumpisme blijft dominant. Dus ook zonder Trump zelf. Blijft de nadruk liggen op dat keiharde nationalisme en populisme.
Oké, en het tweede scenario?
Dat is een volledige terugkeer naar de traditie. Dus dat de partij na deze turbulente periode zegt, we gaan weer terug naar de vrije markt en internationale samenwerking.
Lijkt me sterk, gezien die nieuwe kiezers, maar oké. En de derde?
Scenario 3 is het hybride model. En de bronnen geven aan dat waarnemers dit eigenlijk als het meest waarschijnlijke scenario zien.
Hoe ziet dat hybride eruit dan?
Het is economisch pragmatisch, dus wel kijken naar wat goed is voor bedrijven, maar stevig gecombineerd met dat nieuwe nationaal conservatisme, vooral op sociaal en cultureel vlak. Een soort compromis tussen de elite en de basis.
Aha, een spannende balanceeractus. Dat brengt ons wel bij een mooie afrondende gedachte uit het dossier. Was Trump nou een tijdelijke afwijking, een glitch in de matrix, of echt het begin van een nieuw tijdperk?
Ja, dat is de kernvraag. En de bron stelt dat het antwoord misschien nog niet voor de volle 100% vaststaat. Maar één ding is absoluut zeker. Trump heeft niet al deze spanningen gecreëerd.
Hij drukte alleen op de juiste knoppen.
Exact. Hij bracht ze genadeloos naar de oppervlakte. Thema's als de angst voor globalisering, immigratie en het diepe wantrouwen in de elite, die zullen nog tientallen jaren nazingen. Het politieke landschap in de VS is gewoon voorgoed veranderd.
Ja, de geest is echt uit de fles. En weet je, dat inzicht is zo essentieel. In onze volgende diepgaande duik slaan we namelijk hoofdstuk 5 open. En geloof me, dan gaan de handschoenen pas echt uit.
Dat wordt een pittige.
Absoluut. We duiken dan in de nieuwe Amerikaanse cultuuroorlog, de heftige strijd tussen woke en anti-woke. We gaan het hebben over het debat over gender, religie op universiteiten en we analyseren hoe simpele politieke meningsverschillen opeens keiharde identiteitsverschillen werden. Dat wil je echt niet missen. Dus blijf scherp en we zien je heel graag bij de volgende analyse.